Goedemorgen. Ben ik te verstaan? Ik denk het wel, hè? Nou, we hopen dat de microfoon het blijft doen. Goed, we zijn vandaag toegekomen aan het laatste deel van de profetische reden van de Heere Jezus in Matthäus 24 en 25. Het beslaat twee hoofdstukken. En nogmaals, als u vragen mocht hebben naar aanleiding van de Bijbelstudie, in die anderhalf uur tussen 12:30 en 13:30, kom dan rustig naar me toe. Dat deed u toch al, want ik had amper vaak tijd om mijn brood op te eten. Maar dat geeft niet, kom dan rustig naar me toe als er brandende vragen zijn. Dan krijgt u een persoonlijk antwoord. Ik herhaal nog even, heel en kort, wat wij tot dusver uit Matthäus hebben begrepen ten aanzien van het Koninkrijk der Hemelen. We hebben gezien dat het Koninkrijk der Hemelen slaat op de heerschappij van Jezus Christus op aarde en specifiek zijn heerschappij in het land Israël. Het zal voor het volk van Israël, dat in dat land, dat zich zal uitstrekken van de Nijl tot de Eufraat, dus een veel groter gebied dan dat we heden ten dagen kennen, wat nu het landje Israël is, dat is maar een heel klein staatje, maar dan zal het een veel groter gebied zijn. In dat grote gebied zullen ze wonen. En het zal een tijd van grote zegen zijn voor Israël, maar niet alleen voor Israël, ook voor gelovige heidenen die toegang krijgen tot het koninkrijk. De afgelopen keer zagen we bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van die hoofdman waarbij de Heer Jezus in Matthäus 8 toen zei dat hij zo'n geloof onder Israël niet had gevonden en dat hij er meteen overheen sprak dat velen zoals deze hoofdman samen met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanzitten in dat koninkrijk. Toegang te krijgen tot het koninkrijk, daarvoor moet je wedergeboren zijn. Daarvoor moet je eeuwig leven bezitten. En het is ook de beloning voor de rechtvaardigen, hebben we gezien. En ze zullen stralen in het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen is dus op aarde. En dat is het koninkrijk van Israël. Tussen de Nijl en de Eufraat. Wanneer komt dat koninkrijk der hemelen? Nou, niet eerder dan bij Christus wederkomst. Hij richt dat koninkrijk op. Het is niet zo, zoals sommigen tegenwoordig leren, dat dat voor Christus komst is. Want Christus heeft ons geleerd dat we moeten bidden dat gebed over het koninkrijk, het onze Vader. En er staat niet in dat we moeten bidden en dat we moeten denken dat het koninkrijk er al is, maar dat het koninkrijk zal komen. Verder hebben we gezien dat dat koninkrijk der hemelen niet hetzelfde is als het bekende duizendjarige vrederijk. Dat duizendjarige vrederijk strekt zich uit over heel de wereld. Het koninkrijk der hemelen niet. Het koninkrijk der hemelen is specifiek het Joodse koninkrijk. Zoals je het koninkrijk der Nederlanden hebt, heb je daar het koninkrijk der hemelen. De Heere Jezus regeert daar in het koninkrijk. Hij is de koning der Joden. En hij wendt zijn invloed wel wereldwijd uit. En dat zal een voor heel de wereld zijn, een duizend jaar van vrede. Maar, hebben gezien aan de hand van de psalmen, de profeten, de Heer Jezus treedt wereldwijd, ten opzichte van de volkeren, keihard op. Als er een volk is die niet wil luisteren, niet wil gehoorzamen, dan zal hij ze stuk slaan, zoals je pottenbakkerswerk stuk slaat. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. En je ziet eigenlijk dat als de profeten de toestand in de wereld vergelijken met de toestand in het koninkrijk, dat is een verschil, zegt Jesaja, als de dag en de nacht. Als het licht en de duisternis, zo enorm ben je gezegend, als je toegang hebt tot het koninkrijk der hemelen. Als je mag komen in dat Joodse koninkrijk van de koning der koningen, de Heere Jezus Christus, de Heere der Heren. Dus de duizend jaar, dat duizendjarige vrederijk, dat loopt parallel in dezelfde tijdspanne als het Koninkrijk der Hemelen. Alleen het Koninkrijk der Hemelen is specifiek gefocust en geconcentreerd op het Koninkrijk van Israël. Dat bevindt zich, zich zal bevinden tussen de Nijl en de Eufraat. Goed, als we dat hebben begrepen, van al die keren, en we hebben al die geheimtjes van al die gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen, al die verborgenheidjes begrepen, die geheimtjes die Jezus eigenlijk aan zijn discipelen vertelde en niet aan de scharen. En we hebben het allemaal gevat en we hebben nou een beetje een beeld van het koninkrijk. En we gaan dan die profetische reden lezen, dan gaan we wat meer begrijpen. En ik heb met u helemaal al behandeld Matteüs 24, vandaag gaan we naar Matteüs 25. En ik wil u gaan lezen vanaf het 31ste vers. Ik kom later nog wel op die twee gelijkenissen terug die er in het begin staan. Matteüs 25, vanaf vers 31. En dat is het laatste stukje dus van die profetische reden die al in Matteüs 24 begon. Vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen: komt gij gezegende, mijn vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien? En hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdelingen gezien en hebben u gehuisvest of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal dan antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Poep, poep, poep. Hoe moet je dit nou zien? Nou, om dit gedeelte te kunnen begrijpen, dienen wij een correct Bijbels beeld te hebben van de eindtijd. En ik zeg u heel eerlijk, meestal hebben wij dat niet. Omdat wij jarenlang zijn voorgegaan in een uitleg die alles wat in de Bijbel geschreven staat over de eindtijd, over het koninkrijk, over de grote verdrukking enzovoort, wij dat altijd krijgen voorgeschoteld dat wij dat wereldwijd moeten toepassen, wereldwijd moeten interpreteren. En dat ook deze volken die hier voor de troon van de Zoon des Mensen komen, dat dat alle volken van de wereld zijn. De Brazilianen, de Japanners, noem maar op, de Eskimo's, de IJslanders, allemaal. En ik zal u proberen vandaag te laten zien dat dat niet zo is. Ik zal u proberen vandaag een andere bril op uw neus te drukken en u te hopen te laten zien dat je dat heel anders in de Bijbel moet zien. En ik denk dat dat heus wel een schok zal geven in uw hele zienswijze op de eindtijd. Maar ik hoop dat u wel ziet aan de anderen, aan het einde van de dag, dat als u door die bril heen ziet, dat u dan zegt, oh, zo kan je het ook zien. En dan moet u voor uzelf, maar ook de Bijbel onderzoeken, of al deze dingen die ik dan verkondig, of die zo zijn en of u dat zo mag interpreteren. Maar ik geef dus een heel andere uitleg. Ja, de meeste christenen, en ik kan bijna zeggen wel bijna alle christenen, die geloven dat de grote verdrukking wereldwijd zal zijn. Er zijn ook allerlei films gemaakt, die het allemaal prachtig laten zien, dat heel de wereld de antichrist achterna zal lopen. En dat als een oordeel de schalen van Gods toorn over heel de mensheid zullen worden uitgegoten. Zoals het Bijbelboek Openbaring uitgebreid beschrijft. Dat het volk Israël vreselijk zal worden verdrukt door alle volken onder aanvoering van deze antichrist en de valse profeet. En dat als Jezus Christus wederkomt, hij het voor het volk Israël zal opnemen en dat alle volken zullen worden veroordeeld. Matteüs 25 vers 31. Nou, ik geloof om een heleboel redenen dat dit beeld niet klopt en dat de grote verdrukking helemaal niet wereldwijd is. Nou, een van de redenen waarom ik dat niet geloof, is het uitermate Joodse karakter van dit gedeelte, Matteüs 25, het uitermate Joodse karakter van het Bijbelboek Matteüs, maar ook het uitermate Joodse karakter van het Bijbelboek Openbaring. Openbaring die zo uitvoerig op die grote verdrukking en op het Joodse volk in die verdrukking ingaat. En ik wil u zeggen, de Heer Jezus heeft een profetische reden gehouden. En die staat opgetekend in Matteüs 24 en 25, twee hoofdstukken. Maar naderhand heeft hij nog een veel grotere profetische reden afgestoken. En wel aan de apostel Johannes. En je zou kunnen zeggen dat het Bijbelboek Openbaring een nadere uitleg is in details van Matteüs 24 en Matteüs 25. En ik wil u laten zien dat dat gewoon verweven zit. Deze profetische reden en het Bijbelboek Openbaring. Je kan als ware dit gedeelte wat we gelezen hebben van Matteüs 25 niet verklaren als je het Bijbelboek Openbaring dichtlaat. En daarom gaan we Openbaring open doen. We gaan naar Openbaringen 1 om naar het Joodse karakter te kijken. Openbaringen hoofdstuk 1 vers 5. En ik lees daar in het eerste hoofdstuk, vers 5. En ik lees u dan vers 5b. Niet helemaal het begin van 5, maar 5b. Bijna bij vers 6. Daar staat hem die ons lief heeft. Nou, gaan we lezen. Hem die ons lief heeft. En ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Mijn vraag is, wie zeggen dat, dat ze zijn gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters, of nog beter vertaald, gemaakt tot een koninkrijk van priesters, of gemaakt zijn tot een priesterlijk koninkrijk? Wie zijn dit? Nou, als wij gaan naar Exodus 19, en daar zitten wij, als we in Exodus komen, bevinden wij daar ons voor een berg, de Sinaï, bij de verbondsluiting. Maar als wij Exodus 19 vers 6 lezen, dan ontdekken wij dat dit het volk Israël is, want zij zijn een koninkrijk van priesters. En ik lees u Exodus 19 vers 3. Toen klom Mozes op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg. En zeide: zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob. En mededelen aan de Israëlieten. Het huis van Jacob. Het huis van Jacob zijn de 12 stammen. Zijn 12 zonen van hem. Het huis van Jacob. Daar wordt tegen gesproken. Het wordt medegedeeld staat er nog eens uitdrukkelijk bij, aan de Israëlieten. Gaan we naar vers 6. Wat wordt dan onder andere allemaal meegedeeld? Nou, vers 6. En gij zult mij, zegt God, een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Wie zijn dus een koninkrijk van priesters, een heilig volk? Dat is het Joodse volk, wat uit Abraham, Isaac en Jacob is voortgekomen. De 12 stammen Israëls, die zijn een koninkrijk van priesters. Nergens lees ik in de Bijbel dat de gemeente, dat wij een koninkrijk van priesters zijn. Dat kom je in heel het Nieuwe Testament nergens tegen. Ja, zult u zeggen, maar ik kom het wel in Petrus tegen. Oké, Petrus, dat is goed, ja, daar staat het ook. Gaan we naar 1 Petrus. Laten we eens maar eens gaan lezen. In 1 Petrus. Het eerste boekje van hem. 1 Petrus hoofdstuk 2. En dan lezen we vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. Daar staat: gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens, niet zijn volk, Loami, nu echter Gods volk, Ami, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Ja, dit is profetie, spreekt over de toekomst, deze Petrus. Maar het is duidelijk dat deze versen, ook al worden ze door bijna iedereen betrokken op de gemeente van vandaag, dat dit het volk van Israël is. Zij zijn een uitverkoren geslacht. Het geslacht van Zuilenkom is niet uitverkoren. Het Joodse geslacht uit Abraham, Isaac en Jacob is uitverkoren. Zij zijn een heilige natie. Sinds wanneer is de gemeente van Christus een natie? Het Nederlandse volk is een natie. Maar de gemeente van Christus is geen natie. Het Joodse volk is een natie. Zij zijn, staat er, een volk Goden ten eigendom. Zij zijn een volk. De gemeente van Christus is geen volk. Loopt dwars door alle volken heen. Trekt zich nog geen volk wat aan. Nee, Israël is dat volk. En Israël is dat koninkrijk. Hier, een koninklijk priesterschap hebben ze vertaald. Een koninkrijk van priesters. Aan wie schreef trouwens Petrus? Dat moet je altijd bij elke brief goed bekijken. Wat staat er in 1 Petrus 1 vers 1? In de aanhef van zijn brief. Het eerste hoofdstuk vers 1. Daar staat: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Ja. De vreemdelingen. Hij schrijft aan de vreemdelingen, de buitenlanders, zo kan je het ook vertalen, in de verstrooiing. De buitenlandse Joden in de verstrooiing. Dat woord verstrooiing is, dat woord, dat weet u wel, diaspora. En het woord diaspora komt maar 3 keer in het Nieuwe Testament voor. Het komt hiervoor in 1 Petrus 1 vers 1. Het komt voor in Johannes 7, laten we dat maar eens lezen. Alles maar lezen in zijn verband. Johannes, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 7. Johannes 7, vers 35. En daar staat: de Joden dan zeiden tot elkander: waar zal deze, dat bedoelen ze de Heer Jezus mee, waar zal de Heere Jezus heen gaan, dat wij hem niet zullen kunnen vinden? Hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan en de Grieken te leren, de Griekse diaspora. Ja, eigenlijk kan je het ook vertalen: hij zal toch niet gaan tot ons volk die zijn verstrooid onder de Grieken in de Griekse wereld. Dat bedoelen ze. De buitenlandse Joden. En de diaspora is in de Bijbel heel duidelijk steeds het verstrooide deel van Israël, die verstrooid zijn door de ballingschappen, de Assyrische en de Babylonische ballingschap, en die in de wereld achtergebleven zijn, en niet teruggekeerd zijn in de dagen van Ezra en Nehemia naar Israël. Dat is de diaspora. De tweede keer dat wij dat woord tegenkomen, is in Jacobus. Nou, naar Jacobus dit. Jacobus 1, vers 1, daar kom je ook dat woord diaspora tegen. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing, in de diaspora. Dat is hier heel duidelijk, dat dit betreft, en dat hij zijn brief schrijft aan de 12 stammen van Israël, die waar zijn, die in de verstrooiing zijn. Je ziet dus dat hij met die verstrooiing heel duidelijk Israël wordt bedoeld. En daarom als ook de laatste keer in de Bijbel diaspora voorkomt in 1 Petrus 1 vers 1. En daar wordt gesproken over de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Dan is het duidelijk dat dat het verstrooide deel is van Israël in de Griekse wereld. En als je dan ook nog 1 Petrus 2 leest over een priesterlijk koninkrijk, een volk goden ten eigendom, dan is het ook heel duidelijk. Als dat gij zijt, een koninkrijk van priesters, als Petrus dat dan zegt, dat dat Israël is. En het automatisch ook in Openbaringen 1, als we daar weer naartoe gaan, waar de Heere Jezus eigenlijk een openbaring geeft, hoe het zal gaan in de eindtijd met zijn volk, dan schrijft hij ook aan dat volk. En dan zijn zij degene ook die geadresseerd worden. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Openbaringen 1, vers 6. Ja. Dus aan wie is het Bijbelboek Openbaring geschreven? Evenals dat evangelie van Matteüs. Aan het volk van Israël. Aan het koninkrijk van priesters. Een volk goden ten eigendom. Een heilige natie. Dat waren ze al. Op het moment toen de verbondsluiting was het oude verbond. En dat zullen ze ook zijn onder het nieuwe verbond. Goed. Nou, persoonlijk geloof ik dat deze openbaring, want er staat wel bij mij mogen, hier in de MBG-vertaling, heel groot geschreven, de openbaring van Johannes. Maar ja, het is niet de openbaring van Johannes, Johannes mocht het alleen maar opschrijven. Van wie is het de openbaring? Nou, openbaring 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus. Hij gaf die openbaring. En ik denk dat het Bijbelboek Openbaring veel beter begrepen zou kunnen worden als men zou begrijpen dat het Bijbelboek Openbaring geschreven is aan het volk van Israël. Aan een koninkrijk van priesters. Niet aan de gemeente die zijn lichaam is. Wij zijn niet geadresseerd. Israël is geadresseerd. En men zou dit boek veel beter begrijpen. En ook Matteüs 24 en 25 veel beter begrijpen. Als ze het niet zomaar zouden betrekken op de gemeente van vandaag. En ook niet zouden betrekken de inhoud op de tijd van vandaag. Een ander sleutelvers dat het Joodse karakter van het Bijbelboek Openbaring nog eens onderstreept, is vers 10 van Openbaringen 1. Namelijk dat woordje, de dag des Heren. Openbaringen 1 vers 10. Daar staat, ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Ja, Christus begint tot hem te spreken. Maar hij zegt, ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Die uitdrukking, de dag des Heren, die komt maar 4 keer voor in het Nieuwe Testament. En die keren gaan we lezen. Dat is allereerst in de eerste Thessalonicenzenbrief. Daar kom ik voor de eerste keer de dag des Heren tegen, 1 Thessalonicenzen 5, vers 2. 1 Thessalonicenzen 5, vers 2. En daar zegt Paulus over de dag des Heren tegen de Thessalonicenzen, in de handelingentijd zegt hij dat, immers, Gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Die dag des Heren komt dus heel plotseling. Als een dief in de nacht. Zo plotseling is die er. Ik lees er ook over. De tweede keer dat het voorkomt is in 2 Thessalonicenzen. In de 2e Thessalonicenzen brief. Hoofdstuk 2, een paginaatje verder. En dan lees ik in vers 2. Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God tot voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om zich aan zich te laten zien dat hij een God is. Paulus zegt hier, die dag des Heren, laat je niks wijs maken, Thessalonicenzen, die is nog niet aangebroken. En er zijn er wel die dat leren door een geestesuiting, of door een prediking, of door een brief die zogenaamd door mij geschreven is, daar gelooft er maar helemaal niks van. Hij komt wel plotseling die dag, maar eerst moet de afval komen. Eerst moet de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de antichrist. Dat moet eerst allemaal gebeuren, voordat die dag van de Heer komt. En de Heer er zal zijn, en zich zal zetten, Matthäus 25 wat we lazen, op de troon zijner heerlijkheid. De derde keer dat de dag des Heren voorkomt, was in 2 Petrus 3. De tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3. En Petrus is het hartroerend met Paulus eens, want hij zegt in 2 Petrus 3, vers 10, 2 Petrus 3, vers 10, spreekt hij ook over die dag des Heren. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Zo, precies hetzelfde als Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 2. Die dag komt plotseling. Plotseling is die dag er. En als die dag aanbreekt, dat de Heer daar is, op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Dat gebeurt allemaal op die dag des Heren. Die dag des Heren is dus niet één dagje. Die dag des Heren die begint bij de wederkomst van Christus en die loopt nog een hele tijd door. Ja. Die dag die is een dag die duurt 1000 jaar. De vierde en laatste keer dat dag des Heren in het Nieuwe Testament voorkomt, was dus in Openbaringen 1 vers 10. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Wat is de dag des Heren dus absoluut niet? Het is niet de zondag. Dat wordt altijd al vaak geleerd, dat de dag des Heren de zondag is, maar dat is nergens in de Bijbel het geval. Laten we eerst eens onderzoeken, voor we verder op die dag des Heren ingaan, wat Johannes nou bedoelt met het eerste gedeelte van die tekst in Openbaringen 1 vers 10, als hij zegt, ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Dat in vervoering komen des geestes, dat komen we ook tegen in hoofdstuk 4 van Openbaring. Hoofdstuk 4, vers 2. Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten. Wat was het resultaat van het komen in vervoering des geestes? Johannes zegt, ik kwam in vervoering des geestes en zie. Hij ging zien. Oh, hij ging zien in de toekomst. Hij zag als ware een visioen. Dus steeds als hij in vervoering des geestes komt, dan gaat hij zien. Dan laten we dan maar eens nakijken, want die uitdrukking kom ik nog meer tegen, ook in hoofdstuk 17. Hoofdstuk 17 van Openbaring. Daar komt hij weer in vervoering des geestes. Namelijk in 17 vers 3. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op haar scharlakenrood beest. En ik zag. Je ziet steeds. Hij ziet. Dat ziet hij ook zo in. Dat is ook zo in Openbaringen 21 vers 10. Openbaringen 21 vers 10. Ook daar lees ik weer. En hij voerde mij weg in de geest. Op een grote en hoge berg. En toonde mij de heilige stad Jeruzalem. En weer zie je, hij ziet. En dat is ook zo natuurlijk het geval in Openbaringen 1. Als daar staat in vers 10, ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren. Dus, deze apostel Johannes ziet dus de toekomstige gebeurtenissen, onder andere de grote verdrukking, die de dag des Heren inluidde. En al die gebeurtenissen die dag des Heren inluidde, die ziet hij en die schrijft hij op en Openbaring is daarover volgeschreven. De dag des Heren is dus niet de zondag, maar is dus eigenlijk een periode vanaf het moment dat de Heere Jezus begint op te treden. Die uitdrukking, de dag des Heren, komt 17 maal voor in het Oude Testament. Je vindt de uitdrukking de dag des Heren dus niet alleen 4 keer in het Nieuwe Testament, maar ook 17 maal in het Oude Testament. 13 maal betreft het een profetie ten aanzien van Israël. Als daar het woordje, die uitdrukking, de dag des Heren wordt gebruikt. 2 maal betreft het een profetie ten aanzien van Babel. 1 maal is het een profetie ten aanzien van Egypte. En 1 keer, als je de dag des Heren opzoekt in Obadja, is het een profetie ten aanzien van de omringende naties van Israël. Dus 13 maal is Israël op die dag des Heren, in al die teksten in het Oude Testament, het middelpunt. En 4 keer in het Oude Testament zijn de omringende landen van Israël het middelpunt. Babel, Egypte en nog een keer alle omringende naties. De Libanon, Jordanië, Arabië en al die volkeren die daar wonen. Je ziet dus dat de dag des Heren in Gods woord, in Oud en Nieuw Testament, waar focust de Bijbel, als de uitdrukking voorkomt, de dag des Heren, waar gaat de Bijbel ons oog op focussen? Op het werelddeel Australië? Nee, niet op Australië. Steeds als je over de dag des Heren leest, lees je niet over Nederland, maar lees je over het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten is steeds het gebied waarnaar wordt gekeken. En er wordt eigenlijk weinig tot niets gezegd over heel de rest van de wereld. Een andere reden waarom dat ik de grote verdrukking niet wereldwijd toepas, is Matteüs 24 vers 16. Matteüs 24 vers 16. Weer terug naar de profetische reden. Matteüs 24 vers 16. Die Jezus spreekt een profetische reden uit, beantwoordt vragen van zijn discipelen, die betrekking hebben over de toekomst, over de teken, het teken van zijn komst enzovoort, over de voleinding van de aion. En wat gaat de Jezus dan zeggen? Dan zoomt hij notabene helemaal in vers 16, op Judea. Vers 16, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Hij zegt niet laten die in Rode zijn vluchten naar de berg of in Drenthe. Daar heeft hij het helemaal niet over. Drenthe komt in Helder bij helemaal niet voor. Maar wel Judea. En daar zoomt hij helemaal op in. U weet wel dat dat wel belangrijk is, want dat hij die opmerking maakte. Want mochten de Joden op de Sabbat verreizen, wel nee, ze mochten alleen maar een Sabbatsreizen gaan. Ze mochten niet verreizen. En wat staat er dan in vers 20? Bid dat uw vlucht niet in de winter gevallen en niet op een Sabbat. Ja, want dan ben je in de, als Jood in de aap gelogeerd, want je mag niet verreizen en je moet vluchten en je mag ineens verlopen. Ja. Deze vlucht, betreft dit de vlucht van de Belgen? Nee, dat is natuurlijk niet de Belgen. Dit is de vlucht van Joden. Dat is toch wel duidelijk. En ook dit gedeelte beperkt zich helemaal tot Judea. En de verdrukking van dat volkje Israël. Waar in Judea? Waar een stad staat als hoofdstad. Jeruzalem. Als we vers 15 erbij lezen, wat we vele keer hebben gedaan. Waar staat, wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie leest geven er acht op, laat het dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Ja, de Heer Jezus die wijst al naar de profeet Daniel, en hij zegt ook, wie het leest geven er acht op, want de profeet Daniel heeft er al over gesproken. Waar heeft hij van gesproken? Nou, wanneer je die gruwel der verwoesting ziet staan op de heilige plaats. Nou, ga je dan naar Daniel 9, laten we dat maar eens doen. Want dat zegt de heiland zelf, dat je dat moet doen. Die leest geef er acht op. Nou, dan ga je naar Daniel 9, en wat zegt Daniel dan daarvan? Daniel 9, vers 27, daar lees ik over die gruwel. En wat is ook weer een gruwel? In de Bijbel is een gruwel al een afgodsbeeld. Dat is een gruwel. Neem de Statenvertaling maar, pak de Trommius concordantie maar, ga maar gruwel opzoeken in het Oude Testament. Dat zijn steeds afgodsbeelden, een gruwel. En dan staat in vers 27 van Daniel 9, en hij zal het verbond voor velen zwaar maken een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, en op een vleugel, eigenlijk liever in een vleugel, van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vastbesloten is dat zich zal uitstorten over wat woest is. Nou, krommer kunnen de NBG-vertalen zich niet vertalen. Je begrijpt er op deze manier helemaal niets van. De Heer Jezus die zegt het eigenlijk heel duidelijk. Die zegt, als je de gruwel ziet staan, het afgodsbeeld, het beeld van het beest in feite, ziet staan op de heilige plaats, dat is de tempel. En wat zegt dan Daniel? Hij zegt nog waar die staat, want hij zegt, en op een vleugel, dat is een vleugel van de tempel, in een vleugel van de tempel zal een afgodsbeeld, een gruwel, worden opgericht, en we weten uit Openbaring dat aan dat beeld van het beest ook een geest gegeven zal worden, zodat dat beest nog spreken kan ook. En wat doet dat beest? Dat beeld weet precies aan te geven wie het merkteken van het Joodse volk dragen, wie buigen voor het beeld, wie buigen voor de antichrist, en wie niet. En wie niet, die wordt verwoest. Wie niet, die wordt verdrukt. Wie niet, die wordt vervolgd. En die Jezus zegt, als je dat beest, dat beeld van het beest, die gruwel, dat afgodsbeeld, in de heilige, op die heilige plaats, in de tempel, in de vleugel van de tempel ziet staan, als je dat weet, maar dat je wegkomt, vlucht. En bid dat je vlucht niet zal plaatsvinden op een Sabbat. Nou, je ziet hier dus, als je Matthäus 9... vergelijk met Matthäus 24, deze twee teksten. Dan slaat dit helemaal niet op de toestand in de wereld. Dan slaat dit op de toestand, heel specifiek in Judea. en wel in Jeruzalem. En wie betreft het nou hier in Daniël 9? Over wie gaat Daniël 9 nou? Nou, vers 24. Waar staat, dat is die profetie van die 70 weken. Die ga ik nu niet uitleggen. Maar wel is het goed te lezen over wie het geschreven is. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Het volk van Daniël. Wie was het volk van Daniël? Dat is Israël. En wat is uw heilige stad? Wat is de heilige stad van Daniël? Dat is Jeruzalem. En 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Deze hele profetie gaat dus over Israël en over Jeruzalem. Het gaat dus over wat er gebeurt daar in Judea. Wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Goed, het valt eens op. Weer terug naar Matteüs 24, de profetische reden. Het valt dus op dat hier in Matteüs, die profetische reden. En dat Bijbelboek Openbaring, Joods van karakter zijn. Dat kan je ook controleren. Want als je naar concordantie nagaat. Hoeveel keer in het Matteüs evangelie. Oud-testamentische teksten worden aangehaald, dan zult u ontdekken dat 92 keer het Oude Testament in Matteüs is aangehaald. Wat denkt u van Openbaring? Nou, Openbaring slaat gewoon de klok. Daar verdwijnen alle Bijbelboeken bij van het Nieuwe Testament. 285 keer wordt het Oude Testament aangehaald. Als dat niet aantoont dat Openbaring zo Joods is als maar kan. En dat je moet laten in zijn Joodse context. En ook moet laten in de toekomst op de dag des Heren. Dan weet ik het niet. Het is overduidelijk een Joods boek. En kijk dus uit, hè. Daar gaan we ook in de toekomst over praten. Volgende seizoen. Over dat onderwerp. Het is de mens gezet te sterven. En daarna het oordeel. Dan zullen we ook eens naar dat laatste oordeel gaan kijken. Wat je in Openbaringen 20 vindt. En dan ons eens afvragen, wie staan daar voor die grote witte troon? En ik weet wel, iedereen leert, heel de wereld. En ik zeg, nee, dat staat de hele wereld niet. Daar staan Joden. Het is een Joods boek. Iedereen gaat er maar weer wereldwijd toepassen. Maar dat voor de toekomst. Nu zoomen we in. Maar wat die betekenis toch is van Matteüs 25 vers 31 tot 46. Dat de Heer Jezus als hij wederkomt en die dag des Heren begint hier op aarde. En hij gaat zitten op de troon zijner heerlijkheid. En dan staat dat al de volken voor hem komen. En dat hij die gaat scheiden, de schapen en de bokken. Ik wil graag weten met u en onderzoeken vandaag. Wie zijn die volken? Geef de Bijbel dat antwoord op. Staat er het Nederlandse volk bij of niet? Zijn het alle volken van deze wereld of niet? Goed. Ik hoop dat we tot dusver wel wat gevoel krijgen dat die vraag die wij nu vandaag stellen van betreft de grote verdrukking heel de wereld. Dat dat een terechte vraag is. En dat we er goed aan doen. Om te onderzoeken in de schrift. Of Matteüs 24, 25, die profetische reden. En het Bijbelboek Openbaring wereldwijd moet het worden toegepast. Of dat het alleen betrekking heeft. Misschien op een gebied. Waar Israël woont. En een iets groter gebied eromheen. Waar uiteindelijk toch. Het koninkrijk der hemelen zal ontstaan en zal worden opgericht. Want het koninkrijk der hemelen, dat leren de profeten. Dat loopt van de Nijl tot de Eufraat. En dat is een belangrijke vraag. En ik wil die vraag met kosmos, andere keren, oikumene, een heel bekend woord, de oikumene, ja, dat is vaak vertaald door wereld. En ook nog het woordje G. Dus in de grondtekst komen vier verschillende woorden voor. Die in onze Bijbel vertaald vaak zijn door het woordje wereld. Aion, kosmos, oikumene en G. Nou, we gaan eens bij al die vier woorden stilstaan. Bij die eerste, Aion, wil ik niet eigenlijk lang stilstaan. Omdat dat voor deze studie nu even niet zo belangrijk is. Je zegt dat het woord Aion niet belangrijk is. Maar laten we dan maar dit over Aion zeggen. Aion betekent, als je het letterlijk vertaalt, eeuw. Maar is het dan niet, dan is Aion niet een eeuw van precies 100 jaar. Maar is het een aanduiding van een eeuwperiode. Van een tijdsperiode. Willem Jeur, bijvoorbeeld in zijn concordantie van Nieuw Testamentische woorden, geeft aan, het is een fase. En zo zijn er verschillende aionen, de tijden der aionen. En zo zijn er opeenvolgende fasen, waarin God zijn plan met zijn schepping volvoert. En als u het boekje van Hoort de Slachter, wat hij net geschreven heeft, die dikke, als u die thuis ontvangen hebt, moet u daar ook maar eens lezen, wat hij zijn uitleg is over aion. U mag ook van de boekentafel voor mij de leer der bedelingen meenemen. Daar staat ook een uitgelegd wat een aion is. Het is dus niet zoals sommigen leren, die gaan daar erg ver in, die roepen rustig, Satan is een aion. Nou, zulke onzin heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. Dat slaat nergens op. Het is specifiek een fase, specifiek een tijdsperiode, waarin God zijn plannen volvoert met zijn schepping. En u zult zien dat als een nieuwe aion zijn intrede doet, en die nieuwe aion die komt er ook, de toekomende eeuw, de toekomende aion, die breekt aan op die dag des Heren, dat ook de toestand op aarde geheel anders is dan de tijd van vandaag. Zoals het ook voor de zondvloed was, ook de toestand op aarde heel anders. Mensen werden toen oud, en straks als Christus wedergekomen is, worden ze wederom oud. En dat is maar een van de vele veranderingen die er dus zullen plaatsvinden, omdat er een nieuwe aion aantreedt. We hebben ook gelezen in 2 Petrus 3, vers 10. De hemelen zullen voorbij gaan met gedruis. Dus er gebeurt wat hoor. En in Openbaring kan je ook zien dat die hemel als het ware opzij geschoven worden toegerold, staat er, als een boekrol. En men kan zo opeens de troon van het lam zien. Nou, misschien komen we daar nog verder mee vandaag. Maar dat is aion. Nu kosmos. Kosmos is een tweede woord wat vaak door wereld is vertaald. Wat is nou kosmos? Kosmos is de geschapen wereld. In het woord kosmos, daar zit een... kosmos geeft ook iets van... kosmos staat tegenover chaos. In het Grieks. Kosmos is een geordende wereld. Een geschapen wereld waarin orde is aangebracht. Waar komt kosmos bijvoorbeeld veel voor? Veel voor bij Johannes. Is een evangelie, zoek maar eens op, Johannes 1. En dan kunt u gelijk daaraan zien wat kosmos is. Johannes hoofdstuk 1, vers 10. Dan is 1 vers 10. Hij was, dat is Christus, hij was in de kosmos en de kosmos is door hem geworden of gemaakt en de kosmos heeft hem niet gekend. Dat is de kosmos. De kosmos is door hem gemaakt. De wereld is door hem gemaakt. En hij is in die kosmos, in die wereld gekomen. Het is dus eigenlijk de hele geschapen wereld waarin de Heere, toen hij, de Heer Jezus is dus een schepper, hè, toen hij de wereld, in feite deze wereld inrichtte, heeft hij die wereld zijn scheppingsorde gegeven. Ja. De maan, de zon, dat draait allemaal, orde in aangebracht. De hele natuur, zomer, winter, herfst, voorjaar, dat is allemaal orde. Dat is de kosmos. En eigenlijk iedereen in de wereld, want het gaat ook om mensen in die wereld, de wereld, die heeft hem niet gekend. Johannes 4, vers 42, komen we bijvoorbeeld ook het woordje kosmos tegen. Dat is aan het einde van die geschiedenis met die Samaritaanse vrouw. En wat zeggen dan de Samaritanen, als ze tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn? En zij zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij hebben zelf hem gekend. Nee, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Je ziet het woord kosmos in zijn betekenis. Hij is de heiland van de wereld. Hij is in feite de heiland van alle mensen op deze aarde. Hoofdstuk 8, vers 12. Hoofdstuk 8, vers 12. En dan nog maar de laatste keer. Het woordje wereld, want het woordje wereld komt zo'n beetje, ik dacht uit mijn hoofd, 80 keer hier in het Johannes-evangelie voor. Maar ook een hele bekende uitspraak vinden we in vers 12 van die Jezus hier. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Ik ben het licht van de kosmos. Het licht van de mensheid. Dat is het woordje kosmos. Nu het woord, het derde woord, het woord oecumene. Wat is nou het woord oecumene? De beste vertaling daarvan is de bewoonde wereld. In oecumene zit het Griekse woord okeo. Niet Ikea hoor, okeo. En dat betekent wonen. Misschien heeft dat wel iets te maken met Ikea, maar goed. Het is de bewoonde wereld, dat is de oecumene. En die bewoonde wereld, die moet je onderscheiden van de kosmos. Want de kosmos is in feite alomvattend. Dat is in feite heel deze wereld. Dat ook een menen alleen maar de bewoonde wereld is. En als het, dan moet u goed realiseren, dat als ook een menen voorkomt in het Nieuwe Testament, en daar staat de bewoonde wereld, wat bedoelen dan de schrijvers, wat bedoelt dan de Heer Jezus ermee? Nou, de bewoonde wereld in hun dagen. Nu zou je zeggen, nou de kosmos en de bewoonde wereld, joh. We vliegen met vliegtuig overal naartoe. Ik ga op vakantie naar Australië, want Nederlanders tegenwoordig die gaan vooral ver. Dus we gaan naar Australië, of naar Japan, of we gaan naar Zuid-Amerika, of we gaan naar Mexico. Maakt niet uit, dat is allemaal de bewoonde wereld. Ja, nu. Maar zo was het niet in de dagen van de Heer Jezus. In de dagen van de profeten. In de dagen van de schrijvers van het Nieuwe Testament. En als zij daar de bewoonde wereld, de oecumene aanwijzen, dan bedoelen ze daarmee maar een heel beperkt gebied wat zij kennen als de bewoonde wereld. Kijk maar, is het oecumene wordt bijvoorbeeld gebruikt door Lucas in Lucas 2. Het wordt weer even kerst vandaag met Lucas 2. Wat lezen we in Lucas 2? Lucas 2 vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Nou, die NBG vertalers hebben het hier wel begrepen. Hier staat namelijk het woord oecumene. Ze hebben het vertaald hier door het woordje rijk. Het gehele rijk. Maar ergens anders vertalen ze het rustig door wereld. En ik sta hier. Dat de gehele wereld moest worden ingeschreven. Hij zei bij dezelfde dag, ja, maar wacht eens even, dat is niet de hele wereld. Dat is maar de beperkte wereld in het Midden-Oosten, dat behoorde tot het Romeinse Rijk. En dat is waar. Zo komen we bijvoorbeeld ook tegen in Handelingen, hoofdstuk 11. Daar wordt ook weer het woord oecumene gebruikt. Handelingen, hoofdstuk 11. Vers 28, Handelingen 11, vers 28. En ik lees maar vanaf vers 27. En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochië. En één uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de geest te kennen dat een grote hongersnood zou komen over heel de wereld. Ze hebben vertaald, oecumene met rijk, over het gehele rijk, die dan ook gekomen is onder Claudius, keizer Claudius. Ja. Oecumene, het is dus een beperkt gedeelte van de wereld. Die hongersnood is niet gekomen over heel de wereld. En de vertalers hebben het ook goed begrepen, en hebben hier dan rijk maar ingevuld. Oecumene. In Handelingen 24 echter stappen ze toch maar ervan af. Van het woord rijk, want ja. En dan zijn ze niet meer consequent. Handelingen 24. Vers 5. Daar bevinden we ons bij Paulus. hier is hier in Athene, op die Areopagus. Hij houdt daar een redenvoering. En wat zegt hij? Hij zegt onder andere in vers 5. Want wij hebben gevonden dat deze man een pest is. Oh, sorry, ik zit hier niet in, voor de Areopagus. Ik zit hier bij Paulus voor Felix. Sorry. Hij staat hier dus terecht, Paulus, voor Felix, de stadhouder. Hij wordt aangeklaagd en de aanklager, hier, dat is de advocaat, vers 1, Tertullus. Vers 1. En vijf dagen daarna kwam de hoge priester Ananias met enige oudsten en een advocaat, Tertullus, om tegen Paulus bij de stadhouder hun klachten in te dienen. En wat zeggen ze? Vers 5. Want we hebben gevonden dat deze man een pest is, iemand die opstanden verwekt onder alle Joden over de ganse wereld. En daar staat oikumene. Dat zou eigenlijk moeten zeggen het ganse rijk als ze consequent hadden vertaald. Ja. Het is dus duidelijk uit deze verse, waar oikumene wordt gebruikt, dat die wereld die het aanduidt maar een beperkt deel van de wereld, van de kosmos is. Het is de bewoonde wereld, of de wereld van het Nieuwe Testament. Een prachtig voorbeeld, en daar dacht ik al dat ik heen ging, maar dat doen we nu. Gaan we naar Handelingen 17, gaan we toch naar Paulus in Athene, op de Areopagus. Maar in Handelingen 17, daar kunnen we heel mooi het verschil zien tussen kosmos en oikumene. Want het wordt allebei door Paulus gebruikt in zijn redenvoering. En hij zegt in vers 24 van Handelingen 17. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. De God die de wereld gemaakt heeft, de God die de kosmos gemaakt heeft. Dat is duidelijk. Maar, wat zegt Paulus in vers 31? En ik begin maar in vers 30 voor het verband. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de oikumene, niet de aardbodem, hoe kom je daar nou bij, de oikumene rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Wie is dat? Dat is de Heere Jezus Christus. En Paulus zegt dat God een dag heeft bepaald waarop die man, die mens, die zoon des mensen, gaat oordelen. Wie gaat oordelen? Heel de wereld, heel de kosmos? Nee, niet de kosmos. Hij gaat er, als die dus wederkomt, Matthäus 25 vers 31, en hij zit op de troon van zijn heerlijkheid, en al de volken komen voor hem. Welke volken komen voor hem? Van de oikumene. Niet van heel de wereld. En Paulus zegt terecht hier niet kosmos, want dan zou het betreffen dat elk volk, dat iedereen, dat ieder mens, als Christus wederkomt, voor zijn troon zou komen. Dat staat er niet, is dat oikumene. Waarop hij de oikumene rechtvaardig zal oordelen door een man die hij heeft aangewezen, Jezus Christus. Goed, dit schept dus wel een heel ander beeld. Niet waar. Goed. Hoe groot is nou die oikumene? Hoe groot is dat gebied? Welke landen behoren hier naartoe? Het is blijkbaar, het woord oikumene wijst ons blijkbaar op de regio. De regio van Israël. Maar hoe groot is dat? Nou, daar kan het Bijbelboek Openbaring ons bij helpen. En we zullen zien dat in Openbaring heel duidelijk naar voren komt dat de oikumene het land is van Israël plus de omringende landen daaromheen. Hun bewoonde wereld. Hun regio. Het gebied van het Midden-Oosten. En ik weet wel dat bijna iedereen het Bijbelboek Openbaring en alles wat er ingeschreven staat over de eindtijd en alles over de grote verdrukking en alles over die profetische reden van de Heer Jezus altijd wereldwijd toepast. En er hoeft maar op 11 september een ramp te gebeuren dat twee vliegtuigen zich boren in het World Trade Center in New York en gelijk roept de hele evangelische wereld, kijk, Matthäus 24 gaat in vervulling. Kijk, Openbaring gaat in vervulling. En ze slepen nog een paar oud-testamentische profetieën bij ook. Moeders en zusters, dat kan niet. Het is wel prachtig als er steeds rampen in de wereld plaatsvinden. Of aardbevingen, weet ik wat. Dan wordt meteen wordt er gegrepen, hè, naar dit soort teksten. Maar het is wel de zaak helemaal uit zijn verband, uit zijn context halen. De context van het Nieuwe Testament. De context van de oecumene. De bewoonde winkel van het Nieuwe Testament. En ja, zo zijn we wel, jaar in, jaar uit, ik zou zeggen, voorgegaan in een uitleg over Openbaring, over Daniel, over Zacharia, over de profetieën, die steeds maar die eindtijd laten slaan, betrekken op heel deze wereld. En u hoeft maar, want ik heb begrepen, inmiddels heel goed begrepen, dat Rode ook een evangelische boekwinkel heeft. Hè? En sommigen onder ons die staan erin, maar die zullen beamen dat in menige evangelische boekwinkel, daar kunt u al die boeken over de profetieën pakken uit de schappen. En als u ze openslaat, of ze nou van Helensi zijn, die heel populair daarover schrijft, of andere schrijvers, dat maakt niet uit. Uit verleden, heden en ook weer in de toekomst. Steeds worden die profetieën, ook het Bijbel Openbaring, wordt maar wereldwijd toegepast. En ik hoop het laten zien aan de hand van Openbaring. Dat gaan we ook straks vanmiddag doen. En daar beginnen we nu al een beetje mee. Om het laten zien dat je dat anders moet zien. En als u dat allemaal begrijpt, dan denk ik dat je ook Matthäus 25 veel beter kan vatten. En ook kan vatten waar eigenlijk Openbaring over gaat. Goed, ik hoop het te laten zien dus dat oecumene, het gebied, ook waar Openbaring over gaat, een veel kleiner gebied is. En dat het gaat over het Midden-Oosten en niet over heel de wereld. Vooraf wil ik nog zeggen, dat kan ook eigenlijk niet anders. U hebt allemaal Bijbelse geschiedenis gehad. Hoop ik. In uw kinderjaren. U bent allemaal, hoop ik, op een Bijbelclubje geweest. Of op een zondagschool geweest. Of voorgelezen door vader of moeder. Uit de kinderbijbel. Maar mag ik u vragen, heel die kinderbijbel over Oud en Nieuwe Testament, waar spelen nou alle verhalen van de Bijbel zich af? Nooit in Nederland hoor. Altijd in Israël. Altijd in dat Midden-Oosten. En af en toe gaat het beeld wel eens naar Ur, daar Galdeeën, en zien we Abraham vertrekken. En af en toe komt dat Joodse volk wel eens in Egypte terecht en worden ze er weer door een uittocht uitgehaald. Maar het is steeds het Midden-Oosten. En af en toe zie je wel eens in het Nieuwe Testament dat een apostel Paulus op reis gaat. En dat hij naar Klein-Azië gaat, het huidige Turkije. En dat hij daar rondtrekt en ook nog zelfs in Griekenland komt. En uiteindelijk dan zelfs in Rome en heel misschien in Spanje als hij er ooit geweest is. Maar dan houdt het daar toch echt wel mee op. Dus dat is de scope van de Bijbel. Dat is ook de scope van de oecumene. En ik weet wel, God verkoos Abraham. En God verkoos een volkje, dat uit Abraham geboren is. Uit Isaac en Jacob, 12 stammen. En daarmee gaat hij aan de gang. En hij heeft ook gezegd, dat uit het volk iemand geboren zou worden, de Heer Jezus Christus. En dat in hem, en ook in dat volk, en door middel van het volk, en via dat volk, alle stammen van deze aarde, alle geslachten, alle volkeren, heel de mensheid, gezegend zal worden. Ja, dat staat er. Maar de Bijbel focust steeds op Abraham. Focust steeds op wat uit Abraham voortgekomen is. Dat volkje. Focust alleen steeds op dat gebied. De eerste keer dat oecumene voorkomt in Openbaring, is in Openbaringen 3 vers 10. We gaan naar Openbaringen 3 vers 10. De eerste keer dat oikumene voorkomt in Openbaring. En daar staat: omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Nou, meisje, kan toch wel je Bijbel inpakken en naar huis gaan, jongen, want hier staat toch heel duidelijk dat die uren der verzoeking, hè, dat is toch de grote verdrukking. Dat hoop ik dat je daarmee eens bent. Ja, daar ben ik mee eens. Nou, er staat toch heel duidelijk dat hij over de hele wereld komen zal, om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Nou, daar is toch geen spel tussen te krijgen? Maar laten we dan maar eens lezen wat er staat. Aan wie is ook alweer Openbaring gericht? Aan een koninkrijk van priesters. Aan het volk Israël. En hoe worden ze ook alweer genoemd in Openbaringen 1? We gaan even terug naar Openbaringen 1. De aanhef van zijn brief. En dan lezen we vers 4 erbij. Openbaringen 1 vers 4. Johannes aan de 7 gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Wie zijn die 7 gemeenten in Azië? Is dat de gemeente van Jezus Christus nu? Nee, dat is het volk van Israël. Zij vormen een koninkrijk van priesters. Niet wij. Hebben onderzocht. Dus aan hen wordt ook geschreven Openbaringen 3 vers 10. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Dus hier is een groep waar geschreven wordt, een Joodse groep, een Joodse gemeente. En daar wordt aan geschreven door de Heer Jezus dat zij inderdaad hem zijn blijven verwachten. Zal ik u ook bewaren voor of uit, dan mag je ook de staaf staan en zeg uit, de uren der verzoeking. Ze komen er dus wel degelijk in. Iedereen zit maar te stoeien altijd dat dit de gemeente van Christus is. En dat de gemeente van Christus misschien, ja, dan zitten ze te stoeien. Want ja, dan voor de uren der verzoeking, uit de uren der verzoeking. Ja joh, dan maak je toch die uren der verzoeking mee. Zal dan de gemeente van Christus de grote verdrukking meemaken? En zitten ze maar te stoeien met deze tekst. Terwijl het eigenlijk helemaal niet over ons gaat. Maar gaat over een koninkrijk van priesters. Over het volk van Israël. Zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele oikumene komen zal. Als er nou kosmos zou staan, dan zou ik zeggen, ja, dan pak ik in. Dan ga ik naar huis. Dan heeft u helemaal gelijk. Dan heb ik het helemaal fout. Want dan komt inderdaad die grote verdrukking, die uren der verzoeking, die komt over heel de wereld. Zou ik wel vreemd vinden. Want die grote verdrukking is de verdrukking van Jacob. Het is Jacobs benauwdheid. Jacob, het huis van Jacob wordt verdrukt. Die krijgt het benauwd. Het is niet de benauwdheid van Oranje. Ons koningshuis zal er niks van merken. De Nederlanders echt ook niet hoor. En er staat gelukkig staat daar. Die over de gehele oikumene, die bewoonde wereld van het Nieuwe Testament, de regio van Israël komen zal. Ja, maar er staat toch iets achter nog. Er staat toch achter om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Toch, dat is toch de hele aarde. Ho, 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 ho. Dat is namelijk het vierde woordje. Ik heb u al 3 woordjes van de 4 even aangestipt. Hè? Dat is het woordje aion. Dat is het woordje kosmos. En het woordje oikumene. Maar ik heb het nog niet met u gehad over het woordje gee. Daar moeten we het nog over hebben. Want het woordje G, ja, dat betekent namelijk niet alleen aarde, grond. Het betekent eigenlijk land. Land? Ja, land zoals Nederland een land is. En ook Israël een land is. En wat staat hier eigenlijk? Om te verzoeken hen die in het land wonen. En die wonen dan straks ook en nu al reeds in het land Israël. Ja, dat zijn Israëlieten. En die worden verzocht. Worden ze verzocht? Ja, door wie? Ja, door een antichrist die zegt dat hij de Messias is. Oh, zit dat zo? Ja, met het woordje aarde en het woordje gee. Ja, moet je wel voorzichtig wezen. Lees bijvoorbeeld een uitstapje. Lees bijvoorbeeld maar eens Handelingen 1. Handelingen hoofdstuk 1. Daar heb je dat zendingsbevel van de Heer Jezus. En iedereen heeft daar dan kritiek op. Op die apostelen. Want iedereen zegt dat ze het niet goed hebben gedaan hoor. Iedereen zegt dat ze hebben gefaald in hun opdracht. Wat zei de Heer Jezus in Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Ja, maar dat staat er niet. Er staat eigenlijk dat ze moesten getuigen zijn te Jeruzalem, in heel Judea, Samaria en tot het uiterste van het land. Ja, dat is heel wat anders. En als je ook Handelingen door gaat lezen, dan kom je tot de ontdekking dat ze het ook zo precies hebben gedaan hoor. De apostel Petrus, die eigenlijk een beetje de leiding van die 12 had, die heeft het allemaal zo netjes uitgevoerd. Eerst in Jeruzalem zijn ze geweest. En daar vond een Pinksterdag plaats. Geest werd uitgestort. En Petrus die had de sleuteltjes van het Koninkrijk der Hemelen. En Jeruzalem, daar begon dat Koninkrijk der Hemelen te ontstaan. En even later moest hij ook heel gauw gaan naar Judea. Want daar waren ook mensen tot geloof gekomen. En toen hij daarheen ging en zijn sleuteltjes van het Koninkrijk gebruikte, ook daar werd dat deel van Israël voor het Koninkrijk der Hemelen ontsloten. Daarna ging hij inderdaad naar Samaria en vond daar ook weer een Pinksterdagje plaats. En uiteindelijk ging hij zelf tot het uiterste van het land. Hij ging helemaal naar Caesarea, bijna de heidenen. Daar ontmoette hij een hoofdman, Cornelius. Tjonge joh. Dus als je het goed beschouwt in de eerste 12 hoofdstukken van Handelingen, kan je precies lezen dat zij heel netjes deze opdracht van de Heer Jezus hebben vervuld. Als je maar G, want dat staat hier in de grondtekst G, niet vertaald door aarde, maar eigenlijk wat G eigenlijk aanduidt, namelijk grond. Oftewel land. Een boer heeft een stuk grond, heeft een stuk land, kun je ook vertalen door G. Het heeft puur met de grond, met de aarde te maken. En het land, je landgoed, of het land van een, zoals Nederland, een land is. En dat hebben ze ook zo netjes gedaan. Goed, vanmiddag, want het is bijna 12 uur nu, op een klokkie. Vanmiddag zullen we kijken hoe het woord ecumene nog meer voorkomt in het Bijbelboek Openbaring. We hebben het nu de eerste keer bekeken in Openbaringen 3 vers 10. En straks zullen we kijken waar het nog meer voorkomt. En zullen we nog wat meer aandacht gaan geven aan dat woordje vee. Het woordje land, het woordje aarde. En dan zult u zien dat je een heel ander beeld steeds krijgt van al die hoofdstukken. En daardoor als je dat beeld tussen je laat komen, hoe die situatie zich ontwikkelt volgens de openbaring van Jezus Christus in aanzien van het volk van Israël in die eindtijd, dat je opeens die profetische reden veel beter gaat begrijpen. En ook dat laatste stukje van die profetische reden wat we vandaag proberen te onderzoeken, Matthäus 25 vers 31 tot 46. Schapen, bokken, eeuwig vuur, eeuwige straf, eeuwig leven. Dat ga je begrijpen.